Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Kroneman voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de verkiezing van Christian Hollemans als diaken. In de morgendienst van 5 mei zal de bevestiging plaatsvinden. Vanmiddag om 5 uur hoopt kandidaat Diepeveen voor ons voor te gaan. Volgende week zondag om 10 uur dominee Kroneman. En dan na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in verband met het afscheid van familie De Boet. Volgende week zondagmiddag om 5 uur zal dominee W.J. van der Brink voor ons voorgaan. En vanmiddag om 3:30 is er de open samenkomst. Dit alles zo de Heer wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, voor hulp in eigen gemeente. De tweede is voor de kerkvoogdij, voor instandhouding van de eredienst. En de derde, ook voor de kerkvoogdij, voor instandhouding van de predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen, Psalm 146, vers 1, waarna wij in stil gebed en zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 105, vers 1 en ook vers 5. Loof, loof, verheug de Heer der Heren. Aanbid zijn naam en wilt hem eren. Doet zijn glorierijke daan alom de volkeren verstaan. En we zingen ook het 5e vers, want voordat de paasboodschap de wereld inging, werd de leugen verspreid dat Jezus in de nacht gestolen zou zijn door de discipelen. Maar al gaat de leugen nog zo snel, De waarheid achterhaalt haar wel. En daarom zingen we ook het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105, vers 1 en 5. Gemeente, wij luisteren nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. Daarna zingen we uit Psalm 34, daarvan het zevende vers. Houd dan uw tong in toom, dat zij nooit schandelijk spreek of smaal, dat nooit bedrog of leugentaal op uw lippen kom. Psalm 34, het zevende vers, naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Onze Heer Jezus Christus, hij heeft de wet volkomen vervuld en hij heeft de wet ook samengevat. Hij heeft gesproken. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere. Opnieuw in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We lezen eerst het laatste gedeelte uit hoofdstuk 27 en dan het middelste gedeelte uit hoofdstuk 28. Matteüs 27, vanaf het 62ste vers tot en met het 66ste vers. Daarna Matteüs 28, vers 11 tot en met vers 15. Matteüs 27, vanaf het 62ste vers, en daar luidt het woord van de Heere als volgt. De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus bijeen en zeiden, Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft, toen hij nog leefde, na drie dagen zal ik opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen, hij is opgewekt uit de doden. En dan zal die laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tegen hen, hier hebt u een wacht, ga heen, beveilig het naar uw beste weten. Zij gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, nadat zij de steen verzegeld hadden. Dan lezen we verder in hoofdstuk 28, vanaf het 11e vers. Terwijl zij, dat zijn de vrouwen, onderweg waren, de vrouwen zijn onderweg naar de discipelen. Zie, enige van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En zij kwamen bijeen met de oudsten en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En zij zeiden, zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Tot zover de schriftlezing voor vanmorgen. Gemeente, ook deze dienst willen we samen voorbeden doen en dankzegging. We willen danken met mevrouw van Oosten. Ze is afgelopen woensdag thuisgekomen vanuit het ziekenhuis om verder aan te sterken voor de volgende operatie. We willen bidden voor mevrouw van Duivenbode. Ze is afgelopen woensdag verhuisd naar Uitzicht, de verzorging in Uitzicht. Laten wij nu samen bidden. Heere grote, eeuwige God, barmhartige Vader van onze Heere Jezus Christus. Uw naam zij geloofd en geprezen. U bent alle lof, alle eer, alle aanbidding waard. Want u brengt ons ook vanmorgen weer bijeen op deze 8e dag na Pasen. De dag waarop u verscheen aan uw discipelen, opnieuw verscheen. En ook Thomas was erbij. En hij zag uw handen en uw voeten en uw zijde. En u hebt het gezegd, kom hier met uw vinger en steek hem in mijn hand. Kom hier met uw hand en steek hem in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Heere, als we dan vanmorgen hebben gehoord vanuit uw woord, hoe de overpriesters de leugen de wereld ingebracht hebben, dan moeten wij belijden dat wij allemaal van nature zo ongelovig zijn, zo hard van hart. Arglistig is ons hart, dodelijk is het, wie zal het kennen? Wij hebben de leugen geloofd boven de waarheid, al vanaf de Hof van Eden. Al in het paradijs hebben we geluisterd naar de vader van de leugen, de mensenmoordenaar vanaf het begin, in plaats van naar onze schepper. En Heere, zo komen we vanmorgen tot u in schuldbelijdenis. En wij bidden om de krachtige leiding van uw Heilige Geest. Want u hebt het toch gezegd, Heere Jezus, dat u uw geest zou zenden. En dat die geest de geest van de waarheid is, die de leugen ontmaskert. En dat die geest ons zal leiden in heel de waarheid. En daar bidden we om, dat u dat doet vanmorgen. Want u, Heere Jezus, u bent toch de waarheid. Niemand anders, u alleen. Heere Jezus, u bent opgestaan uit de dood. U bent de weg, de waarheid en het leven vandaag. Voor het aangezicht van de Vader. En door u, Heere Jezus, mogen wij ook vanmorgen komen aan de troon van de genade, omdat u de levende bent, het lam, maar ook de leeuw uit Juda's stam. Het lam dat staat als geslacht voor de troon van God. En omdat u die grote priester bent over het huis van God, daarom mogen wij ook vanmorgen met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Mogen wij voor uw aangezicht knielen, zitten, staan, belijden dat u het bent, Heere Jezus Christus, u alleen, de weg, de waarheid en het leven. Leid ons door dit leven heen, door dat echte leven, door die persoon die werkelijk leven is. Heere, zo bidden wij dat u vanmorgen in ons midden bent. We bidden voor allen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of via internet, via de digitale middelen met ons verbonden. Dan danken we dat ook mevrouw van Oosten vanmorgen weer mee mag kijken. Dat ze na zo'n lange tijd ook de diensten weer kan volgen. En dat ze nu weer thuis mag zijn. Heere, u weet ook dat haar gezondheid nog zoveel te wensen overlaat. Maar dan leggen we alles maar in uw hand. Want in uw hand is het veilig. En geeft u haar dan de kracht dat ze aan mag sterken voor de volgende operatie. Heere, we bidden ook voor mevrouw van Duivenbode, die vanmorgen ook meeluistert vanuit Uitzicht, vanuit het zorgcentrum. We danken u dat u die plaats aan haar geeft, zo onverwacht, precies op de tijd dat het nodig was, hebt u gezorgd. En daar danken we u voor. En geeft u haar alles wat nodig is om haar oude appartement los te laten en om deze fase van het leven te accepteren. Om in alles in te leven in overgave aan Jezus Christus. Heere, zo bidden wij voor allen in de gemeente die zorgen hebben, moeite en verdriet, soms ook in gezinnen, soms ook in huwelijken. Wat kan er veel zijn, veel gebrokenheid, ook in huwelijken, ook in onze gemeente. En Heere, dan leggen we dat voor uw aangezicht neer. Als er zoveel pijn is en zoveel verdriet en zoveel gebrokenheid, als wij mensen niet weten hoe het verder moet, o God, gedenk aan alle leden van de gemeente. Ziet u zo in gunst op ons neer. Wees in onze gezinnen ook nabij. Heren, we hebben u in alles zo nodig, ook in de opvoeding van onze kinderen. Zonder u kunnen wij niets doen. Zo willen wij bidden, ook voor de jonge gezinnen in de gemeente. Ook als er nog jonge kinderen in de gemeente zijn. Ook de kinderen die vanmorgen bij de kinderoppas zijn. Geeft u dat alles ook goed mag verlopen. We bidden ook voor nieuw leven in de moederschoot. Dat wij danken u dat dat er ook weer mag zijn in de gemeente. Ook al is er ook zorg om. En heren, dan mogen we ook dat aan uw voeten neerleggen. En dan bidden wij om kracht, om het vol te houden tijdens de zwangerschap. En dat u dat jonge leven in de moederschoot wil beschermen en bewaren. Hoe het ook zal zijn, het is alles in uw hand. En wat is dat een grote troost. Heren, zo bidden wij ook voor die gemeenteleden die kinderloos zijn. In het huwelijk of buiten het huwelijk. Wat kan dat ook een verdriet geven, wat geeft dat een verdriet en wat geeft dat een gemis. Maar help ons dan om steeds weer het leven te zoeken buiten onszelf in Jezus Christus, de volkomen zaligmaker. Geeft u dat ook aan onze belijdeniscategezanten. We danken u dat er verschillende zijn die zich voorbereiden om op tweede Pinksterdag openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Geeft u hen alles wat nodig is in de voorbereiding. Het oog op Jezus Christus. Wij bidden ook voor nieuwe leden in de gemeente. U kent hen ook allen bij name. Degenen die nog maar kort geleden aan de gemeente verbonden zijn. Geeft u dat ze zich spoedig thuis mogen weten. En dat ze als leden van het ene lichaam mogen functioneren in onze gemeente. Heren, zo zien we uit naar de uitbreiding van uw koninkrijk. Want u bent God en u regeert. In heel deze wereld, in heel Schiedam, in heel ons land. En wij bidden, Heren, dat uw woord verkondigd zal worden. Vanmorgen hier, vanaf deze plaats in de Plantagekerk. Maar ook in andere kerken waar vanmorgen gemeenten samenkomen in Schiedam. Geef dat het woord verkondigd zal worden, de waarheid. Niet de leugen, maar de waarheid. De waarheid dat Jezus Christus werkelijk uit de dood is opgestaan. En dat wie in u gelooft eeuwig leven zal. Heere, zo bidden wij voor ons land en voor ons volk en voor de voortgang van uw koninkrijk. Ontferm u over deze wereld. We bidden voor het kabinet wat in vorming is. Geeft u dat het allemaal zo zal gaan zoals u het wil en terugkeer tot u. We bidden voor ons koningshuis. Ontferm u over hen en geef dat ze terug zullen keren tot de God van het verbond. Heere, gaat u door met uw werk in heel deze wereld. Zo willen wij u ook bidden voor uw volk Israël. Vandaag, precies een half jaar geleden, kwam Hamas binnen. En nog steeds zijn er zoveel Israëliërs die gegijzeld worden. En af en toe horen we nog schrijnende berichten, maar meestal worden ze overstemd door tegenstemmen die de waarheid willen verdonkeren. O God, maar u weet hoe het echt is. U weet dat uw volk van de boze van de aardbodem weggevaagd moet worden. Maar u staat in voor uw volk. Ontferm u over Israël, maar geeft u ook dat hun ogen zullen opengaan voor de Heer Jezus Christus, dat het deksel van hun aangezicht wordt afgenomen. En Heere, zo bidden wij, dat u de tegenkrachten uit wil schakelen. Ontferm u ook over al die onschuldige slachtoffers. Ontferm u over al die mensen die zoveel leed ondergaan. Niet alleen in Gaza en Israël, maar in heel de wereld. De wereld bloedt uit duizend wonden. De wereld roept om waarheid. Wat is waarheid? Laat uw waarheid verkondigd worden, ook op deze morgen. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging kunt u vinden in Matteüs 28, daarvan het 13e vers. Daar lezen wij in het woord van God de leugen van de overpriesters. Nadat de Heer Jezus heeft gesproken, vorige week zondagmorgen, de Heer Jezus sprak tot de vrouwen. Spreken nu de overpriesters de leugen uit in vers 13, en daar lezen wij in Gods woord. En zij zeiden, zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. Het thema voor de preek dat luidt als volgt, het antwoord van Jezus weerlegt. Drie punten voor de preek. Ten eerste de aanleiding tot de leugen. Ten tweede de inhoud van de leugen. En tenslotte het gevolg van de leugen. Dus het thema voor de preek is het antwoord van Jezus weerlegt. Drie punten. Ten eerste de aanleiding tot de leugen. Ten tweede de inhoud van de leugen. En tenslotte het gevolg van de leugen. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de preek. Dat doen we uit Psalm 55. Psalm 55, waar wij zingen over die leugenaar en de vader van de leugen. Psalm 55, het 12e vers. Hij slaat zijn handen aan zijn vrienden. Geen vreegenootschap kan hem binden. Hij schendt verbonden, speelt met eden. Hij vlijt en gladder is zijn mond dan boter. Maar zijn hartengrond is vol van krijg en bitterheden. Op het 13e vers, zo zacht als olie is in spreken, maar spies nog zwaard kan scherper steken. Mijn ziel, God zal u onderhouden, werp uw zorgen op de Heer. Zijn trouwe gunst duldt nimmer meer, dat die hem vrezen wankelen zouden. Psalm 55 vers 12 en 13, vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heer en zijn dienst. Thank you. Het antwoord van Jezus weerlegt. Ten eerste de aanleiding tot de leugen. Ten tweede de inhoud van de leugen. En tenslotte het gevolg van de leugen. Gemeente, jongelui, begin met een vraag vanmorgen. Wie van jullie, dat is een vraag die ik zomaar op categorisatie aan jullie had kunnen stellen. Wie van jullie heeft nog nooit gelogen? Niemand steekt zijn vinger op. En dat is maar goed ook. Want iedereen die nu zijn vinger op zou steken, die is een leugenaar. Er bestaat namelijk geen mens die nog nooit een leugen heeft uitgesproken. Leugentje om best wel, op zijn minst, of gewoon, omdat het beter uitkwam. Er zijn blijkbaar ook mensen die er een plezier in hebben om te liegen, die een ziekelijke neiging tot liegen hebben, de pathologische leugenaar. Je zult er maar mee getrouwd zijn. Hij vertelt hele verhalen over zijn opleiding, over zijn verleden en over zijn baan. En per slot van rekening gelooft hij er zelf ook nog in. Maar op een goed moment blijkt dat het allemaal fake is. Een gemeente, als er één meester is in pathologisch liegen, dan is het wel de vorst der duisternis. Jezus noemt hem de vader van de leugen, de moordenaar vanaf het begin. Hij heeft er een plezier in om te liegen en te bedriegen en Jezus antwoorden te weerleggen. Na al die vragen die we tegengekomen zijn in de lijdensgeschiedenis, al die vragen die tot een hoogtepunt kwamen in die ene vraag vanaf het kruis, Eli, Eli, lama sabachthani. Toen kwam er eindelijk antwoord met Pasen. Niet alleen de engel sprak, Jezus' eigen mond getuigt dat hij leeft. Ja, jongens en meisjes, het is Pasen geweest. We hebben dat gevierd vorige week zondagmorgen. De Heere Jezus is opgestaan uit de dood en de vrouwen, ze hebben het gehoord uit de mond van de Heere Jezus. Eerst uit de mond van de engel en toen uit de mond van de Heere Jezus. En zij moesten de boodschap dat de Heere Jezus leeft gaan vertellen aan de discipelen. En ze zijn nog maar net op weg of kijk, daar zijn ook andere mannen op weg. Gemeente, waar Jezus komt, daar komt de boze ook. Om alles te weerleggen, om chaos te creëren, om alles te weerspreken, die paasboodschap de wereld uit te helpen. De evangelist Matthäus geeft een bijzondere wending aan dit verhaal, in tegenstelling tot de andere evangelisten. Matthäus laat de vrouwen verder lopen en hij richt zich nu op de wachters. En hij laat dat pad van die wachters zo lopen dat het het pad van de vrouwen doorkruist, dwarsboomt. Tot op de dag van vandaag doet de boze dat. En het is altijd weer de vraag, welke weg bewandel jij? De weg van de vrouwen of die van de wachters? Wat een verschil. Jongens en meisjes, tussen die mannen en die vrouwen. Wat zijn die vrouwen blij nu ze de paasboodschap mogen vertellen aan de discipelen. Wat zijn die mannen bang? Wie zijn die mannen? Het zijn soldaten. Romeinse soldaten. Wat hebben ze gebeefd toen de engel kwam? De engel van de Heere die de steen van de opening van het graf wegrolde en erop ging zitten. Ze stonden als aan de grond genageld. Ze konden niets tegenover hem beginnen. Blijkbaar zijn die wachters vroeg in de morgen alle kanten uitgevlucht en sommigen zijn bij de overpriesters aangekomen. Wat een escape voor deze mannen. Als ze naar Pilatus terug hadden gemoeten, als hier het Romeinse recht had moeten gelden, waren ze zeker terechtgesteld wegens plichtverzuim. Ze zouden streng gestraft worden. Maar wat heeft Pilatus gedaan de vorige dag? Hij heeft de wacht overgedragen aan de overpriesters. We hebben dat gelezen aan het einde van het vorige hoofdstuk. Op die stille zaterdag, toen alles was volbracht, toen iedereen in rust was, was er voor de overpriesters Nog steeds geen rust. Ook al was het Sabbat, wat hielden zij rekening met Jezus' woorden? Meer dan de discipelen. Ziet u, gemeente, de boze gelooft ook. Hij gelooft wel dat het waar is, maar hij gelooft niet persoonlijk. Hij heeft de Heer Jezus niet lief, integendeel. Hij gelooft wel dat het waar is en hij siddert. Hij weet als geen ander dat het waar is. Dat Jezus doet wat hij zegt en dat er met hem niet te spotten valt. Dat maakt die boze zo onrustig op die Sabbatdag. Dat die overpriesters weer bijeenkomen met de fariseeën bij Pilatus op de Sabbat van het Pascha nota bene. Hoe geraffineerd was het wat daar gebeurde. En hoor hoe eervol ze Pilatus aanspraken als Heer Curios. De titel die juist Christus toekwam. En hoe minachtend ze over Jezus spraken. En het einde van het vorige hoofdstuk, die verleider, vers 63, die bedrieger, staat daar letterlijk vanuit het Grieks vertaald. Jezus die bedrieger. Ziet u dat de boze altijd de rollen omdraait. De waarheid in leugen verandert en de leugen voor waarheid houdt. Zij herinnerde zich dat hij het gezegd had, na 3 dagen zal ik opgewekt worden. Dat zijn waarschijnlijk de woorden uit Matteüs 12, die ze zich herinneren. Zoals Jona, 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Zij hebben het begrepen, na 3 dagen zal hij opgewekt worden. Dat had Jezus zo expliciet alleen tegen zijn discipelen gezegd. En wel tot 3 keer toe. Terwijl zijn vrienden het zich niet herinnerden, in ieder geval niet begrepen, hielden zijn vijanden er ernstig rekening mee dat het toch zou gebeuren. En daarom hadden ze om die wacht gevraagd. Beveiliging bij het graf. Tot op de 3e dag. Zodat zijn discipelen niet zouden komen om hem te stelen. En het volk zou zeggen, hij is opgewekt uit de doden. Dan zou die laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En toen Pilatus dat hoorde, zelfs op zaterdagmorgen werd die man nog vermoeid door die overpriesters. Hij was er helemaal klaar mee. Kun je begrijpen? Misschien ben jij dat ook wel eens met die lastige klant. Die steeds maar terug blijft komen. Steeds maar op hetzelfde aanbeeld blijft slaan. Eerst ben je nog vriendelijk. Maar op een gegeven moment moet het echt over en uit zijn. Pilatus heeft het gezegd. Hier hebt u een wacht. Ga heen. Beveilig het naar uw beste weten. Met andere woorden, doe wat je niet laten kunt. Zo zijn ze heen gegaan op de Sabbatdag. En met een 3-dubbele versleuteling hebben ze Jezus' lichaam versleuteld. Een zware steen voor het graf. De wacht voor het graf en het zegel er nog bovenop. Alles is gedaan om Jezus in dat graf te houden. In controle. Maar, dat is het schrijnende van het hele verhaal voor die overpriesters. Het is hen niet gelukt. Wat zullen ze geschrokken zijn toen heel vroeg in de morgen de bewakers binnenkwamen stormen. Ja, gemeente, voordat de leugen wordt verspreid is er eerst waarheid. En het sterkste bewijs voor de waarheid komt wel uit de mond van diegenen die het liever anders hadden gezien. Ze kunnen het niet meer ontkennen, de wachters. Ook al zouden ze het nog zo graag willen. Zij zijn erbij geweest. Als er enige overtuigd zijn van de opstanding van Christus uit de dood. Als er enige kunnen vertellen wat er nu echt is gebeurd. Dan zijn dat wel de bewakers van de dood. Het kostte hen bijna hun leven. Ze werden als doden. De aanleiding tot deze leugen. Dat brengt ons bij de inhoud van de leugen. Gemeente, dat is niet toevallig. Datzelfde woord bericht mijn broeders uit vers 10. Datzelfde woord komen we dan ook weer tegen in vers 11. En zij berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. Dus diezelfde boodschap die de discipelen bereikte op die paasmorgen, diezelfde boodschap heeft eerder al de overpriesters bereikt op die paasmorgen. En ongetwijfeld hebben zij er meer van gehoord dan de discipelen. Ze vertellen, ze berichten hen alles wat er gebeurd is. Het is één boodschap. Jezus is opgestaan. De steen is weg. Jezus leeft. Eén boodschap. Twee uitwerkingen. Tot op de dag van vandaag. Dat kunnen zelfs onze kinderen begrijpen. Jongens en meisjes, misschien zegt de juf het wel eens. Morgen je gymtas niet vergeten. Morgen gaan we naar het gymlokaal. Misschien word je daar blij van als je van gym houdt. Misschien word je er helemaal niet blij van. Dat je er helemaal niet van gym houdt. Maar of je er nou blij van wordt, of je wordt er niet blij van. De boodschap blijft: morgen je gymtas niet vergeten. Morgen gaan we naar het gymlokaal. De Heere Jezus is opgestaan. Of de mensen er nu blij van worden, of dat ze er niet blij van worden, de Heere Jezus is opgestaan. Het bericht blijft hetzelfde. En voor de overpriesters, zoals ook voor de discipelen. Ja, gemeente, het is echt de geschiedenisboeken ingegaan. Op de derde dag blijkt het voor vriend en vijand een feit te zijn. Judas had het al gezegd, al eerder. In het vorige hoofdstuk hebt u dat gehoord. Ik heb onschuldig bloed verraden. En Pilatus had het bevestigd. Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. En nu is het van hogerhand bewezen. Hij is de onschuldige. De dood heeft geen macht meer over hem. Jezus, hij is opgestaan. Waar zij al mee gerekend hadden, het is nu werkelijkheid geworden. En plotseling is er weer crisisberaad. Zoals de leidersgeschiedenis begon. Met crisisberaad. Aan het begin van hoofdstuk 26. De overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk, ze kwamen bijeen om Jezus met list te grijpen en te doden. Zo eindigt nu het paasverhaal. In de aanloop naar het einde van hoofdstuk 28. Crisisberaad. Die mannen die Jezus dood op hun geweten hebben, nooit wordt hen meer rust gegund. Gisteren waren ze druk in de weer. Op de Sabbatdag om alles in controle te houden. En nu op de eerste dag van de week blijkt dat ze toch niet in controle zijn. En weer komen ze bij elkaar. De overpriesters met de oudsten met één doel. Die paasboodschap moet de wereld uit. En ze komen gezamenlijk tot het besluit die soldaten veel geld te geven. Veel geld. Meer dan dat magere loon dat op Jezus' hoofd was gezet. Met geld wordt hun het zwijgen opgelegd. De wereld van de leugens is dezelfde als die van het grote geld, blijkbaar. Ze worden omgekocht. Kan je zomaar overkomen? Of je in de politiek zit, in het bedrijfsleven. Wie meent te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Wie voor leugens gaat betalen, is bang voor de waarheid. Ze denken ermee weg te komen, maar ze komen bedrogen uit. De deal wordt gesloten, het bevel wordt gegeven. Nee, ze brengen niet zelf de leugen de wereld in. Zij blijven in de achterkamertjes. De bewakers mogen het vuile werk doen. Het nepnieuws de wereld inbrengen. Erg sterk is het niet wat ze over moeten brengen. Uit heel dat gezegde wordt duidelijk, gemeente, dat Jezus werkelijk is opgestaan. En dat de boze werkelijk het nakijken heeft. Ondanks dat de boze probeert die boodschap te ontkrachten. Die boodschap van Pasen. En na die climax van Pasen een anticlimax in te zetten. Maar iedereen die zijn gezonde verstand gebruikt, die prikt het toch zo doorheen. Door dat nepnieuws dat de wereld is ingebracht. Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. Je moet er wel een heel groot geloof voor hebben. Hadden jullie niks beters kunnen bedenken? Daar waren jullie toch juist zo bang voor? Dat hadden jullie toch afgegrendeld door die wacht, die steen en dat zegel er nog bovenop? Wie met de leugen aan de haal gaat, gemeente, die gooit uiteindelijk zijn eigen glazen in. Want nu is het wel heel doorzichtig. Als jullie werkelijk sliepen, hoe kunnen jullie dan weten dat de discipelen 's nachts gekomen zijn en dat zij dat lichaam van Jezus gestolen hebben? Wie heeft dat aan jullie verteld? En hoe kan het trouwens, zo'n grote organisatie, die discipelen, als die gekomen zijn om die zware steen weg te rollen, hoe is het mogelijk dat jullie daar helemaal niets van gehoord hebben, dat jullie daar allemaal doorheen geslapen hebben? En als die Jezus werkelijk gestolen is, die onder Pontius Pilatus ter dood veroordeeld is, waarom zetten jullie niet alles op alles om de verbrekers van de zegels wettelijk te vervolgen? Ga ze zoeken. Nee. Het wordt er niet eenvoudiger op voor die soldaten. Zij zijn toch degene die het hebben laten gebeuren. Wie met leugen in zee gaat, krijgt het bepaald niet makkelijk in zijn leven. Ook al kan het een lange tijd goed gaan. En kun je veel voor de ander verbergen. Altijd die angst, die dreiging. Ze beefden van angst, ze werden als doden bij het zien van die engel. En nu leven ze in angst. Altijd die angst als Pilatus er maar niet achter komt, maar de overpriesters kunnen helpen. Wij zullen ervoor instaan. Als Pilatus zich ermee gaat bemoeien, wij zullen hem overtuigen. Wees ervan verzekerd. Wij hebben genoeg ervaring om iemand om de tuin te leiden. Wij zullen maken dat u zonder zorgen bent. Het is toch alsof je een verhaal hoort uit het criminele circuit vandaag de dag. Overal is over nagedacht. En alles wordt dichtgetimmerd. Groot geld uitgeloofd. Grote woorden uitgesproken. En met die verzekering durven zij het aan. De buidel op zak. Voordat de discipelen de wereld ingaan, ja zelfs voordat ze hun voeten zetten op het pad om naar Galilea te gaan, vanaf het 16e vers, voor die tijd gaan de soldaten de wereld in en ze vertellen hun wat hen is voorgehouden. Wat een tragisch einde. Dit woord is verbreid. Zo eindigt dit verhaal. Dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. De huidige dag. Die term kwamen we eerder tegen, toch? Hoofdstuk 27, vers 8. Die akker. Die werd bloedakker genoemd bij het einde van Judas. Tot op de huidige dag. Hoofdstuk 27, vers 8. Die akker bleef maar spreken, die akker die met die slavenprijs was gekocht. Die akker bleef maar spreken van onschuldig bloed. Er is onschuldig bloed vergoten, er is een lam dat bloedt. Maar over dat onschuldige bloed heen. Daar overheen wordt nu een deksel gelegd. Over die prediking van Jezus Christus en die gekruisigd. Daar overheen wordt de leugen uitgeroepen. En de leugen is verspreid. Tot op de dag dat Matthäus zijn evangelie schrijft. Inmiddels niet meer alleen onder de Joden. Kerkvader Justinus Martyr zegt het al in zijn tijd in de tweede eeuw na Christus. Dat de leugen in zijn dagen in de hele toen bekende wereld al verspreid was. De leugen van de overpriesters. Dat brengt ons bij de derde gedachte voor de preek. Het gevolg van de leugen. Ziet u, gemeente, dat de opbouw van dit laatste hoofdstuk heel bijzonder is. Dat niet alleen de woorden een boodschap hebben, maar dat ook de vorm een boodschap in zich heeft. Dat het niet toevallig is dat het er precies tussenin staat, tussen vers 10 en vers 16. Einde van vers 10. Bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij mij zien. En dan het begin van vers 16. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan. Vandaar worden ze de wereld ingezonden. Maar voordat die paasboodschap de wereld ingaat, doet die boze er alles aan om juist die boodschap als een leugen te bestempelen. Nu de boze Jezus niet meer kan vervolgen. Nu probeert hij de apostolische prediking verdacht te maken tot op de dag van vandaag. Ja, hij is ermee begonnen voordat die prediking door de wereld ging. Al aan het begin van deze pericoop, dus in het 11e vers, daar werd het al duidelijk. Toen de wachters het pad van de vrouwen doorkruisten. Dat de leugen van het lege graf zich sneller zou verspreiden dan de waarheid van de opstanding. En zo is het gegaan, tot op de dag van vandaag. Ja, jongens en meisjes, zo hebben wij het paasfeest mogen vieren. En zondagmorgen, afgelopen zondag en maandag waren jullie in de kerk. En zondagmorgen, misschien hebben jullie het ook wel gezien, voordat we naar de kerk gingen, toen we hier door het park liepen, zagen jullie toen ook die kinderen in het park? Ze waren op zoek. Waar naar op zoek? Paaseieren. En ja, die kinderen die hebben misschien nog wel nooit de echte boodschap van Pasen gehoord. En misschien zijn er ook wel kinderen in jouw omgeving die nog nooit gehoord hebben wat nu echt Pasen betekent. En daarom, neem ze maar mee. Neem ze maar mee naar de kerk, naar de zondagschool. En straks, als weer de vakantie Bijbelweek wordt georganiseerd hier in het park, neem de kinderen maar mee. De paasboodschap, die moet de wereld in, gemeente, dat is toch het schrijnende van dit hele verhaal. Hè? Ondanks dat die leugen zo doorzichtig was, dat ieder weldenkend mens er toch doorheen zou prikken, heeft die leugen post gevat in de harten van ons allemaal. Leugenaars vanaf het begin. Al in de Hof van Ede hebben we ons laten misleiden. En voor velen is de opstanding van Jezus dan ook niet meer dan een mooi verhaal. Maar natuurlijk niet echt gebeurd. Zelfs theologen denken er zo over. Wat blijft er dan nog over van het evangelie? Als Jezus niet zou zijn opgestaan, dan zijn we de meest ellendige van alle mensen. Dan hebben we tevergeefs geloofd. Wat gaan er veel mensen op die manier over de wereld, met de gedachte dat het met de dood wel afgelopen zal zijn. Paulus zegt het in 2 Korinthe 4 vers 4, dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. En daarna zegt hij in Efeze 6 vers 12, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Die wereldbeheersers, onzichtbare machten, demonen die de mensen in duisternis houden. Die de hele wereld verblinden, de eeuwige duisternis injagen. En ook wij, wij laten ons zomaar meeslepen in het pad van de wachters. Ons afleiden van het pad van de vrouwen. Als de wachters ons pad doorkruisen, we gaan zomaar mee. Door alleen maar bezig te zijn met het hier en nu. En ons niet druk te maken over wat komt. Zo doen de fariseeën dat ook. Zij houden zich gerust met de gedachte dat Jezus dood is en blijft. Ze hebben hem niet gezien. En daarom komt Matthäus met die wending in dat verhaal. Daarom laat hij de vrouwen lopen. En volgt hij het pad van de wachters om niet alleen de discipelen terug te roepen tot het geloof, maar juist ook de Joodse leiders op te wekken. Op te roepen tot geloof en tot bekering. Niet alleen de Joden, maar ook heidenen die de paasboodschap wel gehoord hebben, maar niet geloofd hebben. Wat kan die paasboodschap ook vandaag ver weg zijn, ver bij ons vandaan. In duisternis omhuld. Wat is ervan te zien dat Jezus leeft als we zien om ons heen in de wereld wat er gebeurt. De oorlog in Europa, de dreiging al maar verder. De strijd rondom Israël die steeds maar groter wordt. En dan al dat persoonlijke leed in uw leven dan nog bovenop. En dan die zonde waar je dagelijks mee te strijden hebt. Zoals toen, gemeente, zo is het nu nog steeds. Het pad wordt doorkruist. En het is altijd weer de vraag. Gaan we met de vrouwen mee of met de wachters? Er is een stem en een tegenstem. En die tegenstemmen zijn vandaag de dag meer dan ooit. Van alle kanten worden we overprikkeld. Wat een burn-out in deze tijd. We houden het niet meer vol. En misschien is dat wel de grootste list van de boze in deze tijd. Dat hij ons leven zo vol maakt. Zodat we geen tijd meer overhouden voor wat nu werkelijk rust geeft. Voor wat werkelijk voldoening geeft. Ze doen er alles aan. Alles om in controle te blijven. De overpriesters. Druk in de weer. Maar het geeft ze geen echte rust. Ze bedriegen zichzelf. De enige manier om werkelijk in controle te komen, dat is overgave aan Hem die alles in controle heeft. Die krachtig bewezen heeft de Zoon van God te zijn. Die vaders ja verkregen heeft na al ons menselijk nee. Ondanks dood en verderf, hemelschrijnend onrecht, riep de Russische oppositieleider Navalny enkele jaren geleden op het paasfeest: hoera, Christus is opgestaan. Men zegt dat hij de laatste jaren van zijn leven tot geloof is gekomen. Nee, gemeente, de leugen heeft niet het laatste woord. Ook al kan het er wel op lijken en heeft het er alle schijn van. Ook nu, in de strijd rondom Israël. Is de weg die de heiland ging toen niet de weg die het volk Israël gaat nu? De rollen worden omgedraaid. Het slachtoffer wordt als schuldige aangewezen. Maar al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Wat een wonder! Vindt u niet dat het Matthäus-evangelie nu niet eindigt bij vers 15, maar dat Matthäus verder schrijft. En ook al komen we dan geen enkele tekstverwijzing tegen in vers 11 tot en met vers 15, dat is ook wel veelzeggend. Geen enkele tekstverwijzing, vers 11 tot en met vers 15, waar de leugen spreekt, wordt de waarheid teniet gedaan. Maar vanaf vers 16 zijn er weer tekstverwijzingen. De leugen komt aan het licht als het woord weer opengaat. Als de gordel weer wordt aangebonden. Als Christus weer spreekt. Als hij weer aan het woord komt, die zijn geest in deze wereld heeft uitgezonden. En die geest werkt, gemeente, tot op de dag van vandaag. U mag het misschien soms ook opmerken in uw leven, of in het leven van uw medelid van het lichaam van Christus. Of gewoon, zoals gisteren, als je op straat staat bij de lectuurkraam. Ja, de geest is aan het werk. De geest van de waarheid. En hij zal u de weg wijzen in heel de waarheid. Mensen zijn op zoek, ook nu. Velen zijn op zoek. Wat is waarheid? Gisteren nog een berichtje van Joke gehad. Iemand die met jou in gesprek was en op zoek was naar de waarheid. Gisteren was ik er zelf ook. En zoveel mensen die je tegenkomt, die zoekende zijn. Ja, wie zal het zeggen? Wat is waarheid? De vraag van Pilatus leeft meer dan ooit. Maar gemeente, hij heeft de vader van de leugen in zijn hemd gezet. De pathologische leugenaar. Aan het kruis heeft hij dat gedaan. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Hij leeft. Hij die als enige recht heeft om zijn vinger op te steken als het gevraagd wordt. Wie van jullie heeft er nog nooit gelogen? Hij. Alleen. En juist hij is veroordeeld. Als onschuldige. Nu opgewekt. Uit vaders kracht. De dood heeft niet het laatste woord. Voor u die het belijden moet. En ik ben niet meer. Ik ben niet beter dan die vader van de leugen. Ook ik ben ziek tot op het bot. Ga heen, zegt de meester van morgen. En zondag niet meer. En de boze zal er alles aan doen om het te bagatelliseren. Zo eenvoudig gaat dat niet. En om dat licht dan weer in duisternis te omhullen. Maar beseft u het wel? Besef jij het wel? Hoeveel je in hem ontvangen hebt. Als je in hem gelooft. Die toch de weg, de waarheid en het leven is in eigen persoon. Gods woord zegt van u die in hem gelooft dat u met hem gestorven bent en dat u met hem bent opgestaan, dat in hem alles nieuw geworden is. En nu, zegt God in zijn woord in Romeinen 6, nu dient u uzelf te rekenen als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Hier in gebrokenheid. Slechts een klein begin. Maar eenmaal in volmaaktheid. Wat een dag. Afgelopen dinsdag hebben we het gezongen met onze ouder hier in de consistorie. Welk een dag der ruste zal dat wezen. Als we onsterfelijk uit de dood verrezen knielen voor uw dankaltaar. Amen. Jezus, maak het waar. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen als antwoord op de verkondiging uit de 40ste psalm, daarvan het tweede vers, psalm 40. Wij zingen vanuit deze 40ste psalm. Het tweede vers, hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang. Velen zullen het zien en God eerbiedig hulde bing. Psalm 40, vers 2. Laten wij samen danken en bidden. Heere grote God, zo riep u ons vanmorgen voor uw heilig aangezicht. Zo hebt u ons aangewezen wie wij zijn in onszelf. In onze voorvader Adam hebben wij allen geluisterd naar die slang. En nu zijn wij allen uit de vader van de leugen. We worden blind geboren. Zoveel mensen om ons heen die verblind over de wereld gaan. Maar nu hebt u ons vanmorgen de waarheid verteld. En nu hebt u het ons doen horen dat Jezus Christus de waarheid is. En nu heeft zijn stem geklonken. En nu zegt u het zelf, doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Ja, u bent het. Die blinden de ogen opent, opdat zij ziende worden, zien op Jezus, niemand meer dan Jezus alleen. Heere Jezus, u bent de weg, de waarheid en het leven. En al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Heere Jezus, u leeft en regeert en u komt en eenmaal zal alle oog u zien. En geef dat we dan in de waarheid hebben gewandeld, niet in de weg van de wachters, maar in de weg van de vrouwen. Om de boodschap te doen horen, Jezus leeft. Hij is opgestaan, o God, maak ons als uw gemeente tot levende getuigen. En geef dat wij als uw gemeente in deze donkere stad uw licht mogen verbreiden. Dat we veel mogen afwijzen van onszelf, voor onszelf, tegenover de boze die ons aanvalt, maar ook tegenover de mensen met wie we in aanraking komen, opdat de paasboodschap door de wereld zal gaan. O God, maak ons allen bruikbare instrumenten tot eer van uw naam. Heren, wij bidden. Brengt u de gemeente vanmiddag weer samen onder uw woord. Wees met uw dienaar die dan het woord mag bedienen. Wees erbij ook bij de open samenkomst. En ook bij de zondagsschool. En ook deze week, als er weer een Bijbelcursus mag zijn aanstaande vrijdagavond. Als zaterdag de deuren van de kerk opengaan. En geef ook wijsheid aan alle vrijwilligers in de gemeente. Degenen die zich voorbereiden op de vakantie Bijbelweek. Heere, wij zien uit naar uw werk. We hebben het vorige week gezongen. Opdat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag, zoveel mensen zijn op zoek. Brengt u hen, overtuigt u hen en ook ons, elke dag weer opnieuw, dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is het einde van alle tegenspraak. Wij bidden, danken dit alles in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, ten slotte zingen we uit Psalm 89, daarvan het eerste en ook het derde vers, Psalm 89. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mij heen. En ook het derde vers, de hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht, uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. Psalm 89, vers 1 en 3. Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.